zullen gaan beginnen, psalm 71, het 11e en het 14e vers. Ik zal blijmoedig henen treden en ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt. 11 en 14 van 71. Samen gedeelte uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 12. Romeinen 7, de versen 7 tot en met 12. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood, en zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden. Doch ik ben gestorven, en het gebod dat ten leven was, dat is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Zover wij willen bidden. Barmhartige God, laat het vanavond door uw goedheid over ons een gezegende avond mogen worden. Nu wij weer bij elkaar zijn, samen straks een gedeelte van uw woord gaan overdenken, zoeken te verstaan wat u in dat gedeelte te zeggen hebt, wat u toen bedoelde door de hand, door de pen van Paulus, bestuurd door de Heilige Geest, en wat u daarin te zeggen hebt voor de kerk van alle eeuwen, ook van vandaag, en dus ook tot ons. Heer, het onderwijs in de schrift is er, maar we hebben verlichte ogen des verstands nodig, We hebben de bearbeiding van de Heilige Geest nodig. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, omdat ze hem een dwaasheid zijn. Die dingen worden immers alleen maar geestelijk onderscheiden. En daarom maak ons geestelijke mensen en geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. En geef dat we onderscheiden mogen wat u in uw woord aan ons bekend maakt. Heilig het onderwijs ook aan onze harten, Heren, opdat wij door uw geest onderwezen uit de schriften ook mogen wandelen, waardiglijk het evangelie van Christus. Geef ons dat vernieuwende, dat wederbarende werk van uw Heilige Geest bij aanvang en bij voortgang. En mogen wij ook door middel van deze Bijbelkring in deze dingen onderwezen worden, maar mogen we u ook als de genadige en de barmhartige God in de Heere Jezus Christus kennen. En mogen we ook vervolgen en toenemen in die kennis. Heere, laat u dan niet onbetuigd. Wees ook met hen die naar ons luisteren, die met ons meeleven via de uitzending, via de kerktelefoon. Geef ook hen op de plaats waar zij zijn, soms ook in eenzaamheid, te ervaren dat u aan hen denkt en dat u ook uw woord van vanavond in hun leven nog wilt gebruiken. Bewaar ons voor de zonde, van welke vorm, van welke aard dan ook. Heere, laat de boze niet toe om ons enig hinder te doen. En wilt gij ons allen onder het beslag van uw woord leggen en zo uw gunst rijkelijk betonen om Jezus wil. Amen. Wij lezen weer verder in Filippenzen 3. We zijn daar de laatste keer dat we als Bijbelkring bij elkaar kwamen mee begonnen met dat hoofdstuk. We hebben toen de eerste 3 versen gelezen. Laat ik u die versen nog even lezen om dan vanavond stil te staan bij de versen 4 tot en met 7. Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. En dan dus het gedeelte voor vanavond. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer, besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Zover. U herinnert u dat de apostel Paulus na de eerste 2 hoofdstukken van deze brief geschreven te hebben ertoe overgaat om de Filippenzen, de gemeente waar hij zo bijzonder aan gehecht is, als het ware toe te rusten, te wapenen tot het onderkennen van de dwaalleer. Er was in de tijd van de apostelen terstond eigenlijk al dwaalleer die in de gemeente een verwoestend werk deed. De apostel is daarmee in aanraking gekomen en elke keer in zijn brieven vinden we daar weer de sporen van dat de apostel het ook als zijn taak gezien heeft, als een opdracht van Gods wegen om de jonge christelijke kerken te waarschuwen tegen de dwaalleer en ze ook te wapenen zodat ze die dwaalleraars konden weerstaan. De 2 dwalingen die hij in de brief aan de Filippenzen gaat uiteenzetten en waar hij dus een tegengif tegen wil geven, dat zijn de dwalingen van het legalisme of het wetticisme aan de ene kant, dat toen in de vorm van het judaïsme zijn slachtoffers maakte, en dat is het begin van hoofdstuk 3, en verderop aan het slot van hoofdstuk 3 horen we Paulus waarschuwen tegen de dwaling van het antinomianisme. Het zijn 2 uitersten. De een wil zalig worden via de werken van de wet en de ander zegt ik heb met de wet niks meer te maken. Nou, die 2 uitersten zijn 2 schadelijke leringen die in de gemeente schade doen en die zielen in verwarring brengen. En de apostel moet daartegen inderdaad ook een waarschuwend geluid laten horen. En in het begin van Filippenzen 3 gaat het dan met name tegen degene die we gewoonlijk de Judaïsten noemen. Mensen die tot het christelijk geloof overgegaan waren vanuit het Jodendom, maar die alle zuurdeesem van het Jodendom niet kwijt waren en eigenlijk ook niet kwijt wilden en het ook helemaal geen zuurdeesem achten. Zij waren er zo van overtuigd dat het christelijk geloof gecombineerd moest worden met de Joodse, met de Mozaïsche wetten en de gehoorzaamheid aan die wetten. En anders zou er geen zaligheid zijn. Dat spitste zich met name toe op de verplichting van de besnijdenis. De Judaïsten wilden ook de heidenen die tot het geloof in de Heer Jezus gekomen waren verplichten om zich naar de wet van Mozes te laten besnijden. En het is met name op dat punt, zei ik, dat die lering van de Judaïsten zich toespitste. Vandaar dat we Paulus daar speciaal ook over hoorden spreken in het gedeelte wat we vorige week overdachten. En hij doet dat op een hele forse, een hele krachtige manier, als hij die dwaalleraars niet spaart en ze ook niet allerlei vleiende namen geeft en ze niet aanspreekt of over hen spreekt alsof dwalende broeders of zoiets. Nee, hij noemt ze honden. Hij noemt ze kwade arbeiders. En hij noemt ze, en dat is met een woordspeling, ook de versnijding. Ze zijn de verminkers. En dan daartegenover stelt de apostel in het derde vers wie dan nu de echte besnijdenis zijn. Wie dan nu echt de christenen, de ware christenen zijn. Die de geestelijke besnijdenis, de besnijdenis van het hart kennen. En dan noemt hij drie kenmerken. Daarmee is natuurlijk alles niet uitgeput. Daarmee is niet alles gezegd van wat ware christenen zijn. Daar zouden nog veel meer merktekenen te noemen zijn. Maar de apostel volstaat met drie. Dat zijn diegenen die God in de geest dienen. Die in Christus Jezus roemen. En die niet in het vlees betrouwen. Wel nu, dat laatste, dat deden die Judaïsten nu juist wel, in het vlees betrouwen. Als het erop aankomt, als de vraag aan de orde komt, op welke wijze een mens voor God denkt te kunnen bestaan en door God te kunnen worden aangenomen, dan vertrouwen die Judaïsten nu juist wel op het vlees, en daarmee bedoelt de apostel dan allerlei godsdienstige gebruiken, allerlei godsdienstige gewoonten, op de besnijdenis en op het onderhouden van andere geboden van de wet, op het brengen van offers, op het vasten en al die dingen. Dan steunen ze op voorrechten die ze enerzijds hebben geërfd en anderzijds op dingen die ze hebben verworven. En om duidelijk te maken wat de apostel nou bedoelt, die Filippenzen zijn daar kennelijk nog niet mee in aanraking gekomen, maar omdat die dwaalleraars overal rondgaan, verwacht Paulus dat ze vroeg of laat ook Filippi zullen aandoen. Ze zijn nog niet helemaal op de hoogte, hoe ze daar nou over moeten denken en wat ze daar nou tegenover moeten stellen. Dan nu, om duidelijk te maken wat de apostel bedoelt, gaat hij iets van zichzelf vertellen. Dat doet de apostel wel eens meer in zijn brieven, daar maakt hij geen gewoonte van. Maar zo af en toe lezen wij een passage in de brieven van de apostel. We hebben er vanavond één voor ons. We hebben er trouwens in de Romeinenbrief ook één gelezen. En her en der komen we nog wel meer van die persoonlijke getuigenissen tegen. Zo'n passage waarin de apostel iets uit zijn eigen leven vertelt. En dat doet hij omdat hij ontdekt heeft. Ik heb het nu weer over datgene wat we in onze tekst hier vinden. Wat de apostel hier vertelt, dat vertelt hij omdat hij in zijn leven ontdekt heeft dat God in zijn bemoeienissen met hem een duidelijk voorbeeld gegeven heeft ook voor anderen wat het is om zalig te worden uit genade. Paulus loopt met zijn bekering niet te pronken, Paulus loopt met zijn ervaringen niet te koop. Maar als hij eens een keer over zichzelf spreekt, dan doet hij dat in een hele bescheiden vorm, om zichzelf als het ware tot een voorbeeld te stellen, niet van vroomheid en niet van deugdzaamheid, maar een voorbeeld van hoe God een mens tot de kennis van zijn genade brengt. En hoe God een zondaar leert leven van genade. En als de apostel dat doet, dan doet hij dat in het kader van dus die weerlegging van die judaïstische dwaling. Die judaïsten die op die uiterlijke voorrechten vertrouwen. Paulus gaat aantonen dat dat geen grond geeft. Dat je op die grond niet voor God kan bestaan. En dan laat Paulus zien dat hij die voorrechten, die uiterlijke dingen niet afwijst. Omdat, om het maar eens even met een uitdrukking uit de volksmond te zeggen, de druiven zuur zijn. Nee, Paulus heeft zelf ook heel wat van die uiterlijke voorrechten. Hij kent vele van die dingen waar de judaïsten zich op beroemen. Hij bezit precies hetzelfde als zij. Hij bezit wellicht nog wel veel meer dan zij. Luister maar. Want hij somt het in de versen 5 en 6 allemaal op. Daar geeft hij een beschrijving van die uiterlijke, van die vleeselijke voorrechten die hij bezit. Die bestaan uit twee categorieën. Voorrechten die hij geërfd heeft en voorrechten die hij door eigen inspanning verkregen heeft. Wat heeft hij geërfd? Waar heeft hij zelf niks aan gedaan? Hieraan dat hij besneden is ten achtste dagen. Dus niet op een later tijdstip in zijn leven, zoals dat met heidenen gebeurde, die op latere leeftijd tot het jodendom overgingen. Hij is besneden precies volgens de letter van de wet. Zo had God het ook ingezet. Zo had God het tegen Abraham gezegd en zo was het een verordening voor alle geslachten geweest. Een mannelijk zaad moest op de achtste dag van zijn leven besneden worden. Nou, dat is met Paulus gebeurd. Dat kan elke Jood niet zeggen, maar Paulus wel. Tweede, wat hij heeft, waar hij zelf ook niks aan gedaan heeft, maar wat hij geërfd heeft als een voorrecht, dat is dat hij uit het geslacht van Israël is. Er waren heel wat Joden in die dagen ook al, en dat hing weer samen met de ballingschap en met allerlei vervreemding in de voorgeslachten, zodat de mensen niet goed meer wisten hoe het nou precies met hun relatie tot het voorgeslacht zat. Maar er waren heel wat Joden die hun geslachtslinie niet helemaal precies meer konden aangeven, en die in ieder geval niet meer konden bewijzen dat ze afstammelingen van Abraham waren. Ze geloofden dat wel en de omgeving nam dat ook wel van hen aan, maar ze konden het niet met de stukken bewijzen. Paulus kan dat wel. Hij is een ware zoon van Israël. En in die positie kan nou nooit meer verandering komen. Zijn, om het nou eens zo te zeggen, zijn bloedlijn is puur. Hij heeft het juiste Joodse bloed in de aderen. Hij kan nog verder gaan. Hij kan niet alleen zeggen dat hij uit het geslacht van Israël is, maar hij kan dat nog nader aangeven door ook de stam waaruit hij afkomstig is te noemen. Hij is namelijk van de stam van Benjamin. U weet dat Jacob twee zonen had die hij bijzonder beminde. Dat waren de zonen Jozef en Benjamin. Twee kinderen van zijn geliefde vrouw Rachel, die zo jong gestorven is. En nu stond die Benjamin, we weten dat uit de geschiedenissen in Genesis, ook in een hele bijzondere relatie tot zijn vader Jacob. En later in de geschiedenis van Israël is de stam van Benjamin ook op een hele bijzondere plaats terechtgekomen, want samen met Juda, de stam van Juda, heeft de stam van Benjamin het rijk van Juda, het tweestammenrijk, gevormd. Juda en Benjamin hebben bij elkaar gehoord. En toen de ballingen terugkwamen uit Babel, toen waren het met name de mensen uit Juda en de mensen uit Benjamin die terugkwamen. En die dus een vooraanstaande plaats onder die terugkerenden hadden. Nou, uit die stam die bij de meest getrouwen behoorde, uit die stam van teruggekeerde ballingen die niet in Babel wilden verblijven, uit die stam, zo kan Paulus bewijzen, is hij afkomstig. En dan nog, een aanduiding. Hij is een Hebreër uit de Hebreeën. Hij wil nou zeggen, ik ben van het zuiverste soort. Als er iemand is die zich op zijn afkomst kan beroemen, en als aanwijzing dat je van het zuiverste soort bent iets betekent voor je zaligheid, dan kan Paulus zich inderdaad beroemen. Nog meer dan de meeste Judaïsten. Want als die moeten vertellen waar zij vandaan komen, dan zullen ze niet precies hetzelfde kunnen zeggen als de apostel Paulus. Met andere woorden, als het gaat om betrouwen in het vlees, dan kan de apostel Paulus vooraan staan. Dan is hij een van degenen die het meeste aanleiding heeft om te betrouwen in het vlees. Al was het alleen maar vanwege zijn geërfde voorrechten, waar hij niets aan heeft gedaan. Maar behalve wat hij zomaar gekregen heeft, zonder enige inspanning, zijn er ook nog een paar andere dingen die de apostel heeft, die hij aan kan wijzen, waar hij zelf wel zijn best voor heeft gedaan. Dingen die hij verkregen heeft. Want zo vervolgt hij in het slot van vers 5, naar de wet was hij een fariseer. Nu heeft het woord fariseer bij ons, op grond van diverse teksten uit het woord van God, uit het Nieuwe Testament, een slechte klank. En als wij iemand een fariseer noemen, dan bedoelen we het niet zo best. Nou is daar wel aanleiding toe, want er waren onder de fariseers mensen die inderdaad, zeg maar, geveinsden waren. En vandaar dat de Heer Jezus vaak hele scherpe veroordelingen uitgesproken heeft aan het adres van fariseers, waarvan hij zei, je kunt wel naar ze luisteren, maar doe niet naar hun daden. Fariseers die heel vroom in de mond waren, heel rechtzinnig in de mond waren, maar je moest naar hun leven niet kijken. Maar dat gold niet van alle fariseers. En als de apostel Paulus hier zegt dat hij naar de wet een fariseer was, dan bedoelt hij dat niet in die negatieve zin van het woord. Hij verstaat het woord fariseer betrekkelijk positief, zoals hij dat ook doet in zijn verantwoording voor koning Agrippa in Handelingen 26. Als hij in Handelingen 26 immers vertelt wie hij geweest is, mijn leven dan van de jongheid aan, het welk van den beginne onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien ze het wilden getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. Daar zit niks negatiefs in. Paulus heeft in zijn eertijd, om zo te zeggen, in zijn leven voorafgaande aan zijn bekering, geleefd op een hele stipte en precieze en exacte manier. Als een fariseer, niet als een sadduceer. Sadduceers waren de vrijzinnigen in Israël. Sadduceers waren de mensen die geloofden, maar een heel klein stukje van het Oude Testament, eigenlijk alleen de 5 boeken van Mozes en de rest achten ze van minder belang. En die geloofden ook niet in wonderen. Die geloofden niet in engelen, die geloofden niet in de wederopstanding der doden. Maar de fariseërs geloven dat nu juist wel. Die geloven heel het woord van God zoals dat in het Oude Testament te vinden is. En die hielden zich daar ook heel stipt aan. En die regels die Mozes gegeven heeft in de wetten, in de wetboeken, die hebben die fariseërs gebruikt om hun hele leven naar in te richten. En heel precies en gehoorzaam zochten zij in die weg te gaan. Nou, zo heeft Paulus geleefd, als een precies mens, als een nauwgezette Jood, die waarde hechtte aan het woord van God, die geloofde al wat de Heere geopenbaard had, en die gehoorzaamheid zocht te betonen aan alles wat de Heere had voorgeschreven. Dat heeft hij dus gedaan, zeker daar zal hij ook wel in opgevoed zijn. En hij die niet in het land Israël geboren was, maar die wel in Israël is opgevoed aan de voeten, zo schrijft hij ergens anders van Gamaliel, zal hem misschien daar of uit eigen keus of door de beslissing van zijn ouders naartoe gereisd zijn, maar met de bedoeling, als zijn ouders daar de hand in gehad hebben, dan wilden ze hun zoon de meest precieze en nauwgezette opvoeding laten geven die binnen het Jodendom mogelijk was. En Paulus heeft zich daaraan gegeven. Het tweede, wat hij ook verkregen heeft als een voorrecht, en zo zag hij dat in de tijd, dat is dat hij naar de ijver een vervolger der gemeente was. Natuurlijk, later heeft hij dat wel als iets heel negatiefs, als zonde, als schuld gezien, maar voor zijn bekering was dat een deugd. Farizeeën waren ijveraars. Die zochten mensen tot bekering te brengen. Ze zochten uit het heidendom de zogenaamde proselieten te winnen voor het geloof in de God van Israël. Maar Paulus is niet op die manier een ijveraar geweest, misschien ook wel, maar hij ging in zijn ijver nog veel verder. Want in zijn dagen kwam die naam van de Heere Jezus op. En in zijn dagen waren er mensen die in de naam van de Heere Jezus gingen geloven. In zijn dagen waren er mensen die een soort schisma teweeg gingen brengen binnen het Jodendom. En dat was de apostel Paulus een grote ergernis. En hij heeft in die dagen de naam van de Heere Jezus en de volgelingen van de Heere Jezus geminacht, omdat hij ervan overtuigd was dat hij het werk Gods binnen het volk van Israël aan het afbreken waren. En vandaar dat de apostel inderdaad alles gedaan heeft om die naam van Jezus uit te roeien en de volgelingen van Jezus tot afval te bewegen. In Handelingen 9 lezen we dat hij daar zo vol van was, zo bezet mee was, dat hij dreiging en moord blies tegen de volgelingen van Christus. En niet tevreden met dat werk in Jeruzalem, heeft hij van de overpriesters brieven gevraagd, lastbrieven en gekregen, en is naar Damascus gereisd om daar ook die vervolging te ontketenen, opdat de naam van Jezus maar verdwijnen zou van de aarde. En welke Jood kan hem daar nou in ijver evenaren? En dan is er nog een derde voorrecht dat hij verkregen heeft, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Naast de opvattingen die hij toen huldigde, in die periode, leefde hij een onberispelijk leven. Er was, wat zijn uiterlijk gedrag betreft, er was niemand die een vuile vinger op hem kon leggen. Er was niemand die naar Paulus kon wijzen, zo leefde hij zelf, zo dacht hij zelf, daar zorgde hij ook wel voor. Er was niemand die naar Paulus kon wijzen en kon zeggen, ja jongen, jij hebt toen daar en daar dat gezegd en daar dat gedaan en toen op de Sabbat, je weet wel. Niemand kon Paulus ergens van betichten. Hij heeft behoord bij die groep Joden die naar de wet geleefd hebben op een onberispelijke manier. Je kon naar hem kijken. Een voorbeeldig mens. Zelfs de wet beschuldigde hem niet. Dus als de judaïsten argumenten hebben om in het vlees te betrouwen, om te zeggen, kijk eens wie ik ben, kijk eens hoe mijn afkomst is, kijk eens hoe mijn opvoeding is, kijk eens hoe mijn richting is, kijk eens hoe mijn orthodoxie is, kijk eens hoe mijn wandel geweest is, kijk eens hoe mijn ijver geweest is. Als de judaïsten argumenten hebben om in het vlees te betrouwen, dan kan Paulus tegen hen opbieden. En dan kan Paulus zichzelf tot een voorbeeld stellen en zeggen, nou, waar blijven jullie nou? Dit en dit kan ik allemaal van mezelf getuigen. En mijn volksgenoten kunnen het met me meegetuigen. Nou, waarom is hij dan anders dan de judaïsten? En waarom preekt Paulus dan heel anders dan de judaïsten? En waarom hoor je Paulus dan nooit zeggen dat een mens zich moet laten besnijden en de wet van Mozes moet onderhouden? En waarom preekt Paulus dan dat de zaligheid ergens anders ingelegen is? Als je dit dan allemaal hebt, en als je dit dan allemaal bezit, waarom heeft Paulus het dan over een andere zaligmaker? en een andere gerechtigheid? Wel, het antwoord op die vragen geeft hij in vers 7. Daar duidt hij het kort aan. Verderop, in vers 8, 9, 10, 11, gaat hij het veel breder uitwerken. We beperken ons vanavond alleen maar tot het zevende vers. Daar lezen wij wat we zouden kunnen noemen zijn evaluatie van die vleeselijke voorrechten. Hoe denkt hij daar nou over? Hoe waardeert hij ze nu? En hoe heeft hij ze gewaardeerd? En dan komen we tot ontdekking dat er een groot verschil is tussen toen en nu. Eerst heeft hij het over hoe hij er vroeger over dacht, hoe hij het vroeger evalueerde, wat er vroeger voor hem van waarde in zat. Dan heeft hij het erover hoe hij er nu over denkt, hoe hij ze nu taxeert en of er nu voor hem nog waarde in zit. En dan zul je ontdekken dat de apostel Paulus een totale andere evaluatie heeft nu dan dat hij eerder had. En waar komt dat dan door? Wel, dat noemt hij ook even in vers 7. Zijn vroegere evaluatie. Hetgeen mij gewin was. En als je dat woord gewin in het Grieks leest, dan staat er eigenlijk een meervoud. Er staat geen Nederlands meervoud voor gewin. Maar je zou kunnen zeggen wat mij vroeger winstpunten waren. Meervoud dus. Dus maar niet een gewin, maar een veelheid van winsten. Zijn bloedlinie. Dat hij uit de juiste ouders geboren is. En dat hij zijn tot zelfs de stam waar hij uit voortgekomen is nog aan kan wijzen. Zijn orthodoxie, zijn rechtzinnigheid. Zijn zuiverheid in de leer, nota bene een fariseeër, de meest nauwkeurige stroming onder de Joden. Zijn besnijdenis, stipt op tijd gebeurd, kind van het verbond geworden. En alles wat hij gedaan heeft als fariseeër, hij heeft het allemaal gezien als even zoveel voordelen. Als je Paulus' levensboek zou kunnen lezen, dan zou dat levensboek van de apostel vol hebben gestaan met allemaal plustekens. En hij wist op grond daarvan, daar was hij van overtuigd, daar was hij heilig van overtuigd, op grond van al die plustekens kon hij zonder verschrikken voor God verschijnen. Kon hij voor God bestaan. Er was zoveel dat hij zijn voordeel sprak. Al zouden er al een aantal minpunten in zijn leven geweest zijn. En al zou God bij dat gericht al op die minpunten, op die zonden, die feilen hebben kunnen wijzen. Dan kon Paulus daar tegenover wijzen op zoveel andere dingen. Hij hoefde geheel en al niet bevreesd te zijn. God zou hem zeker aannemen. In geestelijk opzicht had de apostel een succesrijk leven. Een leven vol winst. Allemaal winst. Rijk en verrijkt. En wat had hij nou eigenlijk aan gebrek? Niets. Zo was het vroeger, wat mijn gewin was. En hoe ziet hij het nu? Hoe ziet hij het nu in zijn leven? Nu, op het moment dat hij die brief aan de Filippenzen schrijft. En dat hij die andere brieven schrijft. En dat hij het evangelie predikt. En dat hij een dienaar van Christus geworden is. Hoe ziet hij die dingen die vroeger allemaal winstpunten waren, hoe ziet hij ze nu? Hij ziet ze nu als schade. Geen mijn gewin was, dat heb ik schade geacht. En dat deed hij niet alleen maar eens in zijn leven, die dingen schade achten. Dat doet hij nog. Dat doet hij voortdurend. Dat acht hij verlies. Dat acht hij nou allemaal minpunten. Om duidelijk te maken wat dat is, dat Paulus het verlies, dat hij het schade acht, moet u een ogenblik denken aan die zeereis die de apostel een keer gemaakt heeft, waar hij ook schipbreuk bij geleden heeft. We lezen daarvan in het ene laatste hoofdstuk van de Handelingen. Dat is bar geweest. Die schepelingen die waren ten einde raad en ze hebben ook de lading, de vracht die ze bij zich hadden, overboord gegooid. toen ze uitvoeren met die vracht, toen hebben ze voor zichzelf berekend dat ze aan die vracht zoveel konden verdienen. En dat die zeereis hen dus winst op zou leveren. Dat wat er in het ruim van het schip lag, dat was winst voor hen. Maar toen de storm kwam en toen de storm aanbleef houden en toen de dood hen aangrijnsde, toen stond die vracht tussen hen en de dood in. En daarom moesten ze die vracht kwijt om het schip lichter te maken. Misschien dat ze het op die manier in die vliegende storm dan zouden kunnen redden. Die vracht die een winst was, hebben ze schade geacht. En omdat ze hem schade achten, hebben ze die overboord gegooid. En zo is het nou met de geestelijke, met die uiterlijke voorrechten die de apostel opgenoemd heeft, die allemaal van die pluspunten in zijn leven waren ook gegaan. Dat is allemaal min geworden. Dat moest hij kwijt. Dat moest overboord. Daar werd hij voor God niet rijker mee. Wat hij vroeger van waarde achtte, dat heeft hij overboord leren zetten. En dat is niet in een opwelling gebeurd, maar dat is het resultaat van een diepe overtuiging van zijn hart geweest. Hij kan daar nou niks meer mee. Met het feit dat hij zo'n rechtzinnige fariseer geweest is. Met het feit dat hij zo'n ijveraar geweest is. Met het feit dat hij naar de wet gerekend onberispelijk leefde. Zo'n leven waar geen blaam op rustte. Daar kan hij niets meer mee. Nu hij geconfronteerd wordt met God, zijn rechter. Hij moet dat allemaal kwijt. Als grond om op te staan en als staf om op te leunen, dient het nergens toe. En waardoor is dat nou zo geworden? Hoe komt het dat de apostel het nu zo geheel anders beziet en beleeft en taxeert dan dat hij het vroeger deed? Waardoor is die radicale verandering in zijn denken en in zijn geloven nu tot stand gebracht? Waardoor de plustekens allemaal één groot minteken geworden zijn. De verklaring, het antwoord op de vraag waar dat nou door gekomen is, vindt u ook in vers 7 in de woorden die ik zojuist oversloeg. Het is om Christus wil. En dat zal hij, ik zei dat al in de volgende verse wel nader gaan, uiteenzetten. Maar hier zegt hij het heel eenvoudig. Christus heeft zijn hele kijk op die dingen helemaal omgezet. Hoe was het dan? De apostel heeft zich er altijd op beroemd, 30 jaar lang. En dan reken ik de eerste levensjaren eigenlijk nog maar niet mee, dus zo'n 26, 25 jaar lang heeft de apostel zich erop beroemd. En dat was hem ook verteld, daar hebben zijn ouders hem ook in onderwezen. En daar heeft de rabbi, waar hij als kind les van gehad heeft, hem ook in onderwezen. En daar heeft Gamaliel hem in onderwezen. En dat is steeds maar weer gevoed door zijn eigen studie en zijn eigen onderzoek ook, dat hij zo zeer bevoorrecht was, dat hij in de rechte lijn een afstammeling van Abraham was. Maar God heeft hem laten zien dat hij ook een afstammeling van Adam is. En dat had in het onderwijs dat hij gekregen had geen plaats gehad. En als dat al wel een plaats gehad had, dan was het maar een hele geringe plaats. En dan zal dat onderwijs dan wel ongeveer geweest zijn in de lijn van, ja natuurlijk ben je wel een kind van Adam, maar God. En toen zijn ze de positieve kant van de afstamming van Abraham gaan aanwijzen. Maar nu heeft Paulus het geleerd wat het betekent om zondaar te zijn. In Adam is hij ook gevallen. In Adam is hij ook gestorven. Ook al is hij op de achtste dag van zijn leven besneden. ook al leeft hij overeenkomstig de wet onberispelijk. En zijn afstamming van Adam is hem veel zwaarder gaan wegen dan het feit dat hij een ware Israëliet was. Die werkelijkheid, dat hij een gevallen Adamskind was, die heeft hem erbij bepaald dat hij met alles wat hij had, en met alles wat hij bezat, en met alles wat hij gedaan had, toch niet voor God kon bestaan. En dat de gerechtigheid die hij had opgebouwd, en die uit die vleeselijke voorrechten voortvloeide, en die hij door zijn gehoorzaamheid aan de geboden van Gods wet jarenlang gedacht heeft te kunnen vermeerderen en te kunnen vermenigvuldigen, dat die gerechtigheid voor God niet geldt. Daar schreef hij over en daarom las ik u dat in de Romeinenbrief. Toen heeft hij de wet leren kennen en hij heeft al zo lang met de wet geleefd. En toch zegt hij in het gedeelte in de Romeinenbrief, zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Hoe is dat nou mogelijk? Paulus, die een dienaar van de wet geweest is, die had ik groot respect, behalve voor Abraham, ook groot respect voor Mozes gehad heeft. Paulus, die een tijd in zijn leven gekend heeft dat hij kon zeggen, het leven is mijn Mozes, die zegt nu van zichzelf, zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Ja, wat bedoelt hij ermee? Hij bedoelt niet te zeggen dat hij nooit met die wet serieus rekening gehouden heeft. Hij bedoelt ermee te zeggen, ik heb een tijd in mijn leven gekend dat ik dacht dat de wet alleen maar over de uiterlijke dingen ging. Dat de wet alleen maar wat te zeggen had over wat ik met mijn handen deed. En wat ik met mijn mond deed. En wat ik met mijn voeten deed. Ik heb een tijd gehad dat ik dacht, je kunt de wet bevredigen. Als je dit niet doet en dat wel doet. En als je dat dan helemaal maar vertrouwd doet, dan leef je toch onberispelijk. Maar nou heb ik ontdekt dat de wet ook zegt, gij zult niet begeren. En dat gaat verder dan wat mijn handen doen. En dat gaat ook verder dan wat mijn mond doet. Dat gaat namelijk rechtstreeks naar wat ik met mijn hart doe. Hij heeft de wet gezien als een uiterlijke norm om na te leven. Maar nu heeft hij ontdekt dat het gebod heilig is. En dat het gebod rechtvaardig is. En dat de wet geestelijk is. En dat de wet ook oordeelt over mijn diepste motieven. Dat de wet ook oordeelt over mijn diepste begeerten, waardoor ik me laat leiden. Dat de wet ook een oordeler van mijn gedachten is. En toen heeft Paulus ontdekt, wat hij voor die tijd alleen maar heel oppervlakkig was. Nu heeft hij geleerd, toen het gebod kwam, toen is de zonde in mij overvloedig geworden. Toen het gebod kwam, toen hij in de spiegel van de wet ging kijken, voor het eerst in zijn leven. Dat gebeurde daar in Damascus toen hij daar 3 dagen blind in de duisternis zat, niet etende en niet drinkende, want hij had waarlijk wel wat anders te doen. Toen hij in de spiegel van de wet gekeken heeft, toen heeft hij tegelijkertijd een blik geslagen in de verdorvenheid van zijn bestaan. Vol ongerechtigheid was hij. En nu kon hij niet langer meer vertrouwen op die plustekens. Nu moest hij zijn hoofd in schaamte buigen. En te midden van alles wat hij 30 jaar lang gepresteerd had. En waarin hij God zocht te behagen. En waarin hij zijn medemensen de loef probeerde af te steken. In godsdienst en in ijver en in rechtzinnigheid. Te midden van al die prestaties ziet hij zichzelf nu als een onreine zondaar. Die met alles wat hij had. En met alles wat hij bezat, toch alles tekort komt. Omdat hij aan de volmaaktheid van Gods wet nooit heeft kunnen tippen. Alleen, zo heeft God zijn ogen ervoor geopend, En mogelijk dat daar ook de dienst van de oude discipel Ananias voor gebruikt is, die door de Heere zelf naar Paulus in Damascus gestuurd is. Alleen in de persoon en in het werk van Christus is volmaaktheid. Alleen in Christus is een volmaakte gerechtigheid. En toen Paulus dat ging zien, het een tegenover het ander, zijn eigen onvolmaaktheden, zijn eigen ondeugdelijkheid, zijn eigen verdorvenheid, waar hij eerder nooit enig besef van gehad heeft. En daartegenover, en wat hij daar toen ook niet zag, want hij heeft die naam van Christus proberen uit te roeien, en hij heeft dat evangelie van Christus tot zwijgen willen brengen. Maar nu ziet hij in die Christus zijn volkomen gerechtigheid. En alles wat hij als zondaar nou nodig heeft, en wat hij bij zichzelf niet vinden kan, en wat hij in zijn afstamming en in zijn prestaties niet vinden kan, dat heeft hij nou zien liggen in die volkomen zaligmaker, Christus Jezus. En dat heeft nu zijn taxatie, zijn evaluatie van die voorrechten zo radicaal veranderd, dat hij zei, het was allemaal winst. En nou is het allemaal schade. Want zolang ik daar nog probeer op te steunen, en zolang ik daar nog probeer uit te leven, houdt het me van Christus af. Nu staat het tussen mij en Christus in. En als ik het zo blijf zien en beleven, dan kom ik nooit tot die kennis van die enige en volkomen zaligmaker. En nou schrijft Paulus deze dingen uit bewogenheid, uit pastorale bewogenheid met de Filippenzen. Hij wil ze waarschuwen. Hij stelt zichzelf tot voorbeeld en hij zegt tegen die Filippenzen, zo was het in mijn leven. En zo is het nu. Onthoud het, als straks die dwaalleraars komen. Pastorale bezorgdheid brengt hem tot dit getuigenis. En dan komt natuurlijk in dat licht ook de vraag naar ons toe. Laat ik die vraag zo mogen stellen. Hebben wij deze manier van rekenen al geleerd? Deze manier van rekenen. Met alle waardering voor wat wij aan uiterlijke voorrechten hebben, blijft voor ieder van ons de vraag, op welke grond denkt u dat God ons ooit zal kunnen aanvaarden? En in het licht van die vraag, op welke grond God ons ooit zal kunnen aanvaarden in het gericht, in het licht van die vraag, kunnen al die dingen die wij geërfd hebben, en we hebben ook heel wat geërfd, en al die dingen die wij misschien ook daarna verworven hebben, ons niet helpen. Stelt u dat allemaal bij elkaar, wat we geërfd hebben, aan opvoeding en onderwijs en voorrechten en noem maar op. Stel dat allemaal bij elkaar. En hoeveel hebben we dan? De ware rekenkunde die we op Gods school leren, leert ons dan dat we nog in de nul eindigen. Of het nu afkomst is, of dat het nu een godzalige opvoeding is, of dat het nu uiterlijke gehoorzaamheid aan Gods wet is, of dat het nu echte rechtzinnigheid is, onze rechtzinnigheid, ons staan voor de oude waarheid, of dat dat nu toch veel meer is, het is allemaal te kort om voor God te kunnen bestaan. Al zouden we tot de striktsten van de strikten behoren, en al zouden we de meest orthodoxen van de orthodoxen zijn, staat een mens voor zijn rechter nog maar tegenhouden. Die rekenkunde hebben we die geleerd. En als je die geleerd hebt, keer dan alsjeblieft niet terug naar die oude rekenkunde van optellen en jezelf toch wat gaan voelen. Dat is een van de grootste gevaren waardoor Gods kinderen bedreigd worden. Want als je het al eens geleerd hebt, door de genade Gods, om te aanvaarden dat je een nul bent, en meer niet, dan kan je toch nog vanuit dat heimelijke verlangen om toch nog wat te zijn. Lodestein zei dat wel, zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. Maar of we dat nou altijd echt zo zalig vinden, dat is weer een andere vraag. Maar vanwege de heimelijke neiging die er toch in het mensenhart zit, is er altijd weer het gevaar dat de mens in plaats van af te trekken toch weer op gaat stellen. En vanwege dat gevaar heeft Paulus die brief geschreven. Want dat gevaar bedreigt de Filippenzen ook. Paulus kent zijn eigen hart. En je weet precies wat er van een mens te verwachten is. En daarom is dat het accent wat hij hier legt. En niet alleen hier, maar keer op keer. Dat een mens moet staan op die ene grond. En die ene grond, dat is de genoegzaamheid en dat is de volmaaktheid van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En als we toch weer een andere kant uit gaan kijken en uit het oog verliezen dat wij midden in de dood liggen en daarom altijd alleen maar het leven buiten onszelf kunnen zoeken, als we toch weer iets in onszelf gaan ontdekken. Al is het zelfs datgene wat God in zijn genade in ons gewerkt heeft. En we gaan daar een grond van maken, van het feit dat we bekeerd zijn, dat we zo ernstig zijn, dat we wel eens bevindingen hebben, dat we wel eens gebedsverhoringen gehad hebben. En die dingen, dan zoeken we toch een andere grond. En daar kun je toch niet mee voor God te staan. En nu zegt iemand, nou dat is makkelijk. Dat is makkelijk, ja, dat hebben ze tegen Paulus ook gezegd. Dat soort opvattingen, zo'n leer, maakt de mensen wel zorgeloos. Want dan komt het er dus niet op aan. Je steunt op Christus gerechtigheid en verder maak je je nergens druk om. Je kunt leven zoals je wilt leven. Maakt toch niet meer uit. Zelf verdienen, dat is er niet bij. Zelf verdienen, dat hoeft ook niet. Jawel, de duivel zal ons wel proberen nu in de andere strik te laten lopen. Strik van het antinomianisme. Maar Paulus zal verderop in dat hoofdstuk wel uitleggen dat dat andere uiterste net zo goed een levensgroot gevaar is. En dat we ons daar ook voor hebben te wachten. Want zo toont hij straks wel aan, vertrouwen op de gerechtigheid van Christus maakt een mens niet zorgeloos, maakt een mens niet goddeloos, doet een mens niet in onachtzaamheid voor het leven. Het geeft hem juist een nauw leven. Het doet Paulus zichzelf juist oefenen om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen. Het doet hem, dat woord gebruikt hij verderop in dit hoofdstuk, het doet hem jagen naar de volmaaktheid. Gaat daar dan de grond in liggen? Nee. Alleen het bloed van Christus. Dat is de enige vaste rots. De rest is zandgrond. Hoe krijgt de mens daar dan deel aan? Zoals Paulus de deel aan kreeg. En hoe krijgt Paulus de deel aan? Door zich te laten naderen. Niets meebrengen dan het enige wat je hebt. En het enige wat je hebt, dat is je zonde. Dat is je verdorvenheid. En voor de rest met lege handen komen, al zijn ze nog zo vuil. Als een naakte, als een leeggeschudde zondaar. Durft u zich zo erop te verlaten? En durven we er zo op te blijven staan? We hoeven Christus niet te helpen. We hoeven zijn gerechtigheid niet aan te vullen. Wat zouden we trouwens hebben? Dat is een moeilijke les. Voor mensen die afkomstig zijn uit het paradijs. En die geschapen waren in het werkverbond. De weg van het werkverbond lijkt altijd aantrekkelijker dan de weg van het genadeverbond. Maar langs die weg komt er geen zondaar meer binnen. We zullen moeten leren om genoeg te hebben, echt genoeg te hebben met aan de door God gegeven middelaar. Met Gods lam tevreden zijn, genoeg hebben aan het door God goedgekeurde werk van zijn geliefde zoon, genoeg hebben aan de door Christus aangebrachte gerechtigheid in zijn mantel ingehuld, vind ik de dekking van schuld. En als een mens geconfronteerd wordt, zoals Paulus, met zijn schuld en zijn verdorvenheid, en als God door zijn geest gaat overtuigen van gerechtigheid, zonde, gerechtigheid en oordeel, en als je ziende in de spiegel van de wet ontdekken gaat, nog maar in beginsel, hoe het eruit ziet van binnen, en wat voor hart we hebben, en wat voor verkeerdheid we uitbroeden, dan kan een mens wel eens bijna tot wanhoop komen. En de vrees kan hem bekruipen, dat hij zegt, nou kan het toch nooit meer goed komen, want ik heb zo zwaar gezondigd. De vrees kan zelfs opkomen in een mensenhart, dat de gerechtigheid van Christus voor hem niet eens genoegzaam is. Luister nog een keer naar een getuigenis van dezezelfde Paulus. Ten andere plaats in een van zijn brieven, in de eerste brief aan Timotheus. Paulus zegt tot diegenen die zo vertwijfelen, vrees niet. Vrees niet. Dit is een getrouw woord. Een aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben. Je kunt wel zeggen, ik ben zo'n groot zondaar, voor mij kan het niet. Paulus zegt, ik ben de voornaamste. En voor mij kon het wel. Mij is barmhartigheid geschied. En als mij barmhartigheid geschied, wijs me dan eens een zondaar aan voor wie God geen barmhartigheid zou hebben. We zullen een ogenblik pauzeren. Laten we eerst nog samen zingen. Psalm 85, het eerste vers. kan niet zeggen dat ik een hele grote oogst aan vragen gekregen heb, maar er is in ieder geval een begin gemaakt. Matthijs, de rest komt mondeling, bedoel je? Ja. Nou, moet je niet zeggen, dat is de vorige keer ook gebeurd. Toen kreeg Kees zijn beurt natuurlijk, hè. Ja. 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 Ik heb hier een vraag. U zei dat sommigen te veel te koop lopen met hun ervaringen, maar wordt er niet te weinig met elkaar over geestelijke ervaringen gesproken? Kan dit naast het woord toch niet opbouwend zijn? Ik heb niet helemaal meer voor me wat ik zo pas gezegd heb. Ik denk niet dat ik dat zo gezegd heb, maar de bekering niet. Maar ik zei, wat Paulus van zichzelf vertelt, moet u maar eens nagaan of het nou in de Romeinenbrief of in de Filippenzenbrief of nog ergens anders is. Als Paulus iets over zichzelf vertelt, dan is dat eigenlijk altijd om een ander, niet om zichzelf in het middelpunt te plaatsen, maar om Gods genadewerk in het middelpunt te plaatsen. En om dat te doen, ter illustratie van hoe de Heere werkt, maar daarmee tegelijkertijd ook anderen te bemoedigen of anderen te onderwijzen. Het gaat hem dus nooit om, ik ben de bekeerde Paulus, maar het gaat hem altijd over Gods genade die aan hem groot gemaakt is. En waardoor anderen ook moed mogen grijpen uit zijn behoudenis. En als ik dat zo zeg, dan denk ik dat ik daarmee tegelijkertijd ook een bijbelse lijn heb aangegeven van hoe het zou moeten als Gods kinderen over hun ondervindingen spreken. Er is geen enkel bezwaar uiteraard om te vertellen wat de Heer aan onze ziel gedaan heeft, als we daar wat van kunnen zeggen. Niet dat dat altijd nou zou kunnen, en niet dat er altijd gelegenheid voor is, en niet dat er altijd een stemming voor is, maar als dat zo is, dat er een gelegenheid en dat er een goede stemming voor is, dan is er natuurlijk geen enkel bezwaar tegen als dat gedaan wordt. Integendeel, dat is zelfs naar de schrift. Je kunt denken aan die 66e psalm, komt, luister toe, gij Godsgezind, ik zal vertellen wat de Heer aan mijn ziel gedaan heeft. En zo zijn er wel meer plaatsen in het woord van God te vinden die in dezelfde richting wijzen. En als hier dan gevraagd wordt of dat ook niet opbouwend kan wezen, dan zeg ik, ja zeker kan dat ook opbouwend zijn. En dat is toch opbouwend zoals Paulus het hier deed. Als Paulus zichzelf dan even ter sprake brengt, dan is dat inderdaad om te stichten, om op te bouwen in het geloof en om onderwijs te geven en om moed te geven. En dan is dat ook niet in tegenstelling tot het woord. Er wordt hier in deze vraag gezegd, kan dat naast het woord toch niet opbouwend zijn? Ik zou het eigenlijk nog anders willen zeggen als zo over de geestelijke onderwijzingen, de geestelijke lessen gesproken wordt, dan is dat eigenlijk niet eens naast het woord, maar dan is dat ter bevestiging van het woord. Echte bekeringen zijn altijd schriftuurlijke bekeringen. Echte bevinding is altijd een schriftuurlijke bevinding. Dus wat Paulus daar nou doet aan die Filippenzen, dat is met zijn eigen leven aantonen hoe waar Gods woord is. En hoezeer de Heere een waarmaker van zijn woord is. En zo uit de eigen ervaring spreken, dat is ter bevestiging van het woord. En dan moet het ook wel opbouwend en bemoedigend wezen. Dat is mijn antwoord op deze vraag. Dan heb ik nog wel een vraag, maar die heeft met het onderwerp van vanavond niet te maken, maar die gaat eigenlijk terug op de preek van zondagavond een week geleden. Er zijn bezwaar tegen om daar nog even op door te gaan, maar laten we zien of er eerst met het onderwerp van vanavond nog iets verder te spreken is. Maar dat moet dan uit de vergadering komen. Ja. Dat is dan belangrijk, maar dat is zo vrij aan de hand te doen. Wat dat eerste betreft, het is ook wel goed dat dat even te sprake komt, want daar zijn soms ook wel eens wat vragen over, wat gedachten. Zeker bij mensen die voor zichzelf met de vraag zitten, ja, is het nou mijn werk of is het nou Gods werk? Dat kan voor een lange tijd lang, kan dat verborgen zijn. En dan moet daar eerst de opheldering door de Heer over gegeven worden. Maar het is wel eens goed om daar eens even met elkaar bij stil te staan. U noemt twee Bijbelse voorbeelden. Ik moet even de vraag herhalen. Schiet me nu ineens te binnen, want er zijn ook mensen die de vraag niet gehoord hebben, maar die toch ook graag willen weten wat het antwoord, waar het antwoord nou over gaat. De vraag is, er zijn mensen die, als het gaat over het begin van het werk van de Heere in hun leven, eigenlijk niet met duidelijkheid kunnen aanwijzen, toen en daar is het begonnen. En daar heeft de Heere voor het eerst tot me gesproken, omdat er... Ja, bij sommigen begint dat al heel jong in het leven. En de voorbeelden die genoemd zijn, dat zijn de voorbeelden van Johannes de Doper en Jeremia. Maar als het gaat over de kennis van Christus, de openbaring van Christus aan het hart, dan met name zoals dat nou in het onderwerp van vanavond ter sprake kwam, dan kan dat toch niet zo zijn dat iemand zegt, ja, ik weet niet precies hoe dat is en ik weet niet precies hoe dat begonnen is. Ik begon met te zeggen dat als het over dat eerste ging, dat het wel eens goed is om daar met elkaar ook eens over na te denken. Je kunt inderdaad Bijbelse voorbeelden noemen. Misschien dat je Timotheus er ook bij mag noemen, die van zijn jeugd af aan de schriften geweten heeft. En ik denk dat Paulus daar niet bedoeld heeft dat hij van zijn jeugd af aan met de Bijbel vertrouwd geweest is. En dat hij de Bijbelse geschiedenissen gekend heeft. Maar ik denk dat dat woord van Paulus nog wel wat diepere betekenis heeft, dat het woord hem ook in zijn ziel geraakt heeft en dat dat van zijn jeugd af zo geweest is. Ja, Brakel zegt ook, als het gaat over het moment van de wedergeboorte, dan moet je toch maar niet te nauwkeurig proberen uit te vinden wanneer dat geweest is, want de meeste zijn of te vroeg of te laat, zegt hij. Ja, zo kan dat liggen. Er is soms wel eens een bijna onmerkbare overgang van de duisternis naar het licht. Maar dat blijft natuurlijk niet zo. Ik noemde zo pas Timotheus. Daar kun je misschien van zeggen, ja, die heeft van zijn jeugd af aan de Heere geweest, zoals je dat van Obadja ook leest in het Oude Testament. Maar er zijn toch ook andere dingen van Timotheus bekend geweest. En Paulus heeft er ook van geweten. Paulus heeft er ook over geschreven dat hij van zijn tranen op de hoogte is. En ik versta dat toch ook in de zin van... Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Met andere woorden, de overgang van duisternis naar licht kan in het leven van sommige mensen wel schier onmerkbaar geweest zijn, maar het komt toch openbaar. Het komt openbaar in de vruchten, het komt openbaar in de uitgangen van het hart, het komt openbaar in, ja, in een ernst, in een lust om in de dingen des Heren bezig te zijn, het komt openbaar in een honger, en een dorst naar de gerechtigheid. Nou, maar daar kun je dan soms voor jezelf ook nog allerlei vraagtekens bij zetten. Zo, is dat nou kracht van opvoeding? Is dat nou mijn geweten? Is dat nou overtuigingen die niet verder gaan dan de buitenkant? Gaat dat straks weer over? Is dat nou van mezelf? Is dat nou van de Heere? Zijn dat nou de algemene werkingen van Gods geest? Is dat nou... zaligmakende werk van Gods geest. En daar kan zo'n persoon best een lange tijd mee in worsteling zijn, in het duister verkeren. En als het echt is, dan zal toch de ziel ernaar uitgaan en ernaar staan om het van de Heere te mogen weten dat de Heere dat werk begonnen is. En dat kan alleen als de Heere echt weer spreekt, als de Heere echt zijn woord gebruikt. Maar als het nou gaat over de dingen zoals die door Paulus hier in Filippenzen 3 genoemd worden... Ja, het kennen van Christus. Ik wil Paulus niet in alle opzichten als een voorbeeld nemen. Ook niet ten opzichte van zijn bekering, want niet iedereen beleeft zijn Damascusuur op dezelfde manier. Maar ook niet ten opzichte van hoe hij nu tot die kennis kwam van de noodzakelijkheid en de genoegzaamheid van het offer en de gerechtigheid van Christus. Maar al neem ik Paulus daar nou niet als voorbeeld om te zeggen van zoals bij hem ging, zo moet het nou bij u en bij mij ook gaan. De grondlijnen, het grondpatroon van het werk van Gods geest ten aanzien van deze dingen is in wezen niet verschillend. Ik zei, dat is dan mijn gedachte die ik daarbij naar voren gebracht heb. Paulus heeft deze dingen, zo versta ik dat, geleerd toen hij daar 3 dagen in de straat genaamd terecht in een huis in Damascus zat. Toen is hem veel geopenbaard van wat hij voor die tijd niet geweten heeft. Ik leid dat ook af uit het feit dat hij daarna, nadat hij tot het licht gekomen is, ook wat zijn ogen betreft, nadat hij gedoopt is in de naam van de Heer Jezus, in de synagoge terstond Christus gepredikt heeft. Toen heeft hij geen onbekende Christus gepredikt. Toen heeft hij gesproken over degene die hij ontmoet had. Niet alleen op de weg naar Damascus, die hem aan hem verschenen was, van Jezus, ik ben Jezus die gij vervolgt, maar ook als die zaligmaker die aan zijn ziel verplaatst was, waar de vergeving van zijn zonden in besloten lag. Maar toen heeft hij ook in die duisternis, in die worsteling, gezien in die spiegel van Gods wet. En toen heeft hij ook gevoeld, die wet die vraagt veel meer van mij dan ik ooit begrepen heb. Nou goed, dat grondpatroon daarvan, dat zal bij een ieder die de kennis van deze zaligmaker ontvangt, hetzelfde zijn. Het schokkende, het onmiddellijke daarvan, dat kan verschillen. Laten we daar de ruimte van de Heilige Geest maar de ruimte in laten hebben die hij toch voor al zijn werken gebruikt. Hij doet dat soeverein, hij doet dat ja, op zijn eigen wijze. De wind blaast waarheen hij wil, maar het kan naar mijn gedachten onmogelijk zo wezen dat de mens de kennis van zonde en genade, en nou grijp ik ze samen omdat ze in dit geding samen liggen, de kennis van zijn zonde, van zijn verdorvenheid en de openbaring van Christus als borg voor die zonde, het kan naar mijn gedachten niet bestaan dat dat gebeurt op een manier waarop je eigenlijk, waar je niks van weet. Nee, hier ben je zelf bij. Iemand zei eens, dat is een meemaakzaak. Een beetje een vreemd woord, maar zo is het wel. Je maakt dat mee. En je weet dat ook. En daar kun je nou van zeggen, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Ja, zelfs als mensen dementeren, dan kunnen die dingen soms nog ineens helder blijven liggen. Niet waar? Ze nergens meer over kunnen praten. En in één keer over die dingen soms wel. Dat ligt zo vast, dat is duidelijk. Ja. Precies, ja, precies. Het is in geen hoek geschikt, ja. Ja. Goed.
Ja.
Ja. Ja. Jawel. Jawel. Het ontmoeten van de Heere. En dan met name in zijn gerichten en in zijn eisen, waar je niet aan voldaan hebt, daar is nog niet direct de openbaring van Christus altijd onmiddellijk bij. Kennis van jezelf, ja, dan is nog de vraag hoe diep gaat dat, hoe ver gaat dat, maar dan is, het zijn onderscheiden stukken. Hè? Ik bedoel, je kunt ze op een andere manier ook terugvinden in onze catechismes in het begin, ellende, verlossing en dankbaarheid. Je mag ze niet van elkaar losmaken, maar dat wil niet zeggen dat je ze altijd tegelijkertijd beleeft. Nee, er is onderwijs in het stuk van de ellende, zo goed als dat er ook onderwijs in het stuk van de verlossing is en het stuk van de dankbaarheid. En dan is het wel waar, dan grijpt het een wel weer in het ander. Ze hangen ook weer niet los naast elkaar, maar ja, dat vind je in de psalmen ook. Dat is het grote onderscheid dat je in de psalmen hebt. Soms heb je echt een psalm die uit de diepte spreekt en waarin nauwelijks een lichtstraal binnenvalt, die heb je niet zoveel, maar die heb je toch, psalm 88 bijvoorbeeld. Je hebt ook psalmen die toch speciaal bekend zijn als de boetepsalmen, waarin het accent toch ligt op de verootmoediging en de verbrokenheid des harten. Zo goed als dat je ook psalmen hebt die getuigen vanuit het derde stuk, zeg maar, van wat zal ik met Gods gunsten overlaan, waarin de dankbaarheid, waarin de verwondering over het wonder van Gods genade echt het hoofdaccent krijgt.
Ja, dat is
Ja, ik kan dat niet helemaal zeggen. Ik denk dat het altijd toch wel weer bijzondere gevallen zijn ook hoor. Iedereen leert het niet op dezelfde manier, zei ik al. Maar er zijn toch altijd mensen die met een bijzonder licht bedeeld zijn. Daar komt toch bij dat bepaalde perioden in de geschiedenis ook wel eens laten zien dat er een rijker en een ruimer werk van Gods geest openbaar kwam. Het zij in een bepaalde gemeente, het zij in een bepaald dorp, het zij in een bepaalde streek, dat de Heer echt een soort opleving gaf, waardoor niet alleen het aantal Godvrezenden toenam, maar waarbij ook de kennis van God en van zijn genade in het leven van Gods kinderen verdiept werd. En waarbij het leven van toewijding en heiliging vaak heel duidelijk merkbaar was, ook in de, ja, in de godsvrezen, zeg maar, die uitstraalde van het leven van verschillenden. Als je leest van Baxter, die een tijd lang predikant geweest is in het stadje Kidderminster in Engeland, toen hij daar kwam, toen was er nauwelijks iets van vrezen gods in die gemeente. En toen hij er jarenlang gewerkt had, toen was er geen huis meer, of er werden de lofzangen Israëls gezongen. Ja, zo kan de Heer dat in rijke mate geven onder de bediening. En dan gaat dat natuurlijk ook gepaard met de kennis van Christus, de kennis van Gods gerechtigheid in Christus, de verzoening met God door Christus. En, ik bedoel, dan blijft het niet in de kindergeboorte steken. Dan blijft het niet hangen in de eerste ritselen van het leven van de wedergeboorte. Dan is er ook een opwassen en een toenemen in die kennis en in de genade van Christus. Ja, dat is de troost, als je dat zegt. De troost die daaruit voortvloeit is dat een opleving altijd na een donkere tijd kwam. Dus het moet eerst een donkere tijd worden, wil het weer een opleving worden. En je zou mogen hopen en bidden dat de Heer de donkere tijd die we nu beleven zou willen veranderen. Hè? Dat het licht zou mogen worden. En laat dat de verzuchting dan zijn. Ja? Ik heb er niet te veel van gezegd, omdat hij in een volgende tekst het nog krasser zegt. Nu heeft hij het over schade gehad, straks gaat hij het nog drek noemen. Dat is nog krasser. Dus ik dacht, het antwoord op die vraag heb ik maar even laten liggen, omdat hij dan een volgende keer heel duidelijk op een antwoord mag wachten. Ik wil er dit van zeggen, hij heeft het niet zo bedoeld. En zo moeten we het ook niet verstaan, alsof hij zijn besnijdenis en zijn godzalige opvoeding en die nauwgezetheid en die binding van zijn geweten aan Gods woord, alsof hij dat nou allemaal weggegooid heeft in de zin, het is allemaal waardeloos geweest. Het is schade voor hem in die zin dat het geen grond kan wezen. En zolang hij er nog een grond van maakt, staat het hem in de weg. In die zin versta ik dat hij het schade acht. Niet in de zin dat hij zegt, maakt toch niks uit of u besneden bent of niet. Dan zou hij er in onverschilligheid tegenover staan. En dat heeft hij nooit gedaan. Want hij zegt ook ergens, dan komt die vraag natuurlijk ook aan de orde. In Romeinen 3 is dat. Wat is dan het voordeel van de Jood? Of wat is de nuttigheid van de besnijdenis? Vele in alle manieren. Dus daar zie je dat hij het toch op een hele andere manier grotelijks waardeert. En hij verklaart dat ook, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Daar heb je nou de waarde van de besnijdenis. De waarde van het bij het verbondsvolk, bij het Joodse volk te mogen behoren. Wat heb je dan? Dan heb je de woorden Gods toebetrouwd gekregen. En dat is niet niks. Dat is een hele bijzondere, bevoorrechte positie. Maar dan spreekt Paulus zichzelf niet tegen. Als je nou Romeinen 3 naast Filippenzen 3 legt, dan zeg je, eerst zegt hij het is besnijdenis, schade, trek. Terwijl hij ergens anders zegt, het is een groot voorrecht.
Nee, het is maar net wat bedoelt hij ermee. En in de ene plaats bedoelt hij, het is een voorrecht in die zin dat je dicht bij het evangelie gebracht bent. Dat de woorden Gods als het ware in je handen gelegd zijn. Dat God met zijn genade en met zijn boodschap zo dicht bij je komt. Dat is het grote voorrecht. En als je het nou gaat beschouwen, oh, maar dan ben ik al een stukje op weg naar de hemel. En dan heb ik al een stukje gerechtigheid. Dan zegt Paulus, dan moet je het kwijtraken. Want dan heb je een valse grond. Dan rust je op gronden buiten Christus. Ja? Wie nog meer? Ja? Ja, het is, je kan zoeken naar oorzaken, hè, waar dat inderdaad door zou kunnen komen. En mogelijk dat je in deze richting ook wel een oorzaak kunt vinden. Ja, Theo? Oh ja, dat is waar. Goed dat je me eraan herinnert. Echt weer een diaconale opmerking, Theo. Ja, ik moet de vraag nog even herhalen. De vraag was, kort gezegd, zou het invloed kunnen hebben op het geestelijke leven en met name ook op het onderwerp van vanavond, de kennis van Christus, zou dat ook nog mee beïnvloed kunnen worden door een bepaalde prediking. Dat als de prediking, ik zeg het even in mijn eigen woorden, soms weinig ruimte biedt, dat dan ook de ruimte in Christus niet of nauwelijks gekend wordt. En toen begon ik te zeggen dat we oorzaken kunnen zoeken als dit zo is. Waardoor zou het dan kunnen ontstaan en mogelijk dat je dan ook een oorzaak bij de prediking kunt zoeken. Laat ik het even wat anders benaderen. Afgedacht nog van de kennis van Christus, maar ook het geloven dat God zijn genade aanbiedt. Het geloven dat een mens zalig kan worden. Geloven dat de Heere het wel meent. Met de aanbieding van zijn genade. Ik denk dat er verschillende mensen zijn die, doordat ze een toch wat, ja, wat ingeperkte, wat waarschuwende, wat voorzichtige, wat weinig ruimte biedende prediking geregeld horen, dat ze voor zichzelf ook wel eens de gedachte krijgen, het is eigenlijk niet goed mogelijk om zalig te worden. En als er dan al eens een keer uitgangen van het hart zijn en een zoeken naar dat heil des Heren, dat er dan eigenlijk gelijk alweer een domper op staat van, ja, er zijn maar weinigen die zalig worden. En als het accent in de prediking of in je eigen gedachten steeds weer op dat soort elementen uit het woord valt, dan kan dat echt een belemmering zijn. En dan kan het soms wel eens een verruiming zijn als je het anders hoort verkondigen. En, maar tegelijkertijd kan dan de vrees oprijzen van, zou die het niet te makkelijk opvatten? En zou die het niet te ruim nemen? En zou ik me, had ik me bijna laten bedriegen. Hè? Vanwege die, ja, nou ja goed, met kleine kinderen heb je het ook. Tegenwoordig dan worden die kinderen natuurlijk heel mooi en keurig aangekleed. En je hebt, ik weet niet hoeveel mooie jurkjes en pakjes. Maar vroeger werden ze natuurlijk stevig ingewikkeld. En dan ging het wel eens zo, ja, dat ze verkeerd gebakerd waren. Dat ze er een heupgewricht aan, een storing aan overhielden. Nou, zo kun je natuurlijk in geestelijk opzicht mensen ook op een verkeerde manier bakeren. Je kunt ze zo strak in de windsel stoppen dat ze nooit leren lopen, om zo maar eens te zeggen. ik denk dat dat van invloed is. Andere kant natuurlijk ook. Als je andere accenten uit het woord van God nooit hoort noemen in de prediking. Zaken van het recht enzovoort. En zaken van in de schuld komen. Ja, dan krijg je ook een oppervlakkig geloof. En dat zie je aan de andere kant ook gebeuren. Dus het is altijd van groot belang om daar een schriftuurlijk een Bijbels evenwicht in te vinden. Dat is niet altijd gemakkelijk. En soms heb ik dat ook in de prediking wel eens, dat je bepaalde dingen zegt met het oog op bepaalde mensen van wie je de problemen en de geestelijke worstelingen kent. En tegelijk heb je dan de gedachte van, ja, maar die zullen het wel niet horen. Het zal wel op een verkeerd adres terechtkomen en die gaan er dan mee de boer op. En ja, nou ja, zo gaat dat maar. Dan moet je dat toch ook maar overlaten aan de besturing van Gods geest. Uiteindelijk, hij moet het woord ook nog een keer zo toepassen aan het persoonlijke hart, dat het echt ook verstaan wordt door ieder op een persoonlijke wijze. Als het gaat om dat punt van vanavond, dan denk ik dus dat daar in de prediking ook wel in, inderdaad. Als de prediking nou altijd, dan zeg ik het misschien een beetje overdreven hoor, maar met hier en daar een streepje eraf. Maar als de prediking altijd concentreert op de eerste beginselen van het nieuwe leven. De kenmerken van de wedergeboorte. Zodat de mens daar zich nou maar aan moet spiegelen. Ken je er nou wat van, ken je er niet wat van? Nou, dat is best nuttig op zijn tijd. Je kan daar de uitdrukking bij gebruiken. Je moet je naam ook eens een keer horen noemen. Nou, dat zijn allemaal. En die dingen staan ook niet voor niks in de schrift. Als je de zaligsprekingen neemt, dan komt de accenten daar te liggen. Honger en een dorsten naar de gerechtigheid. Arm van geest. Nou, ken je daar nou wat van? Maar er zijn meer dingen in het woord van God. En de roeping in de prediking is om de ganse raad Gods te verkondigen. En de Hebreeënschrijver zegt al, ja, daar zit ik nou mee. Wat de tijd betreft, dan moesten jullie veel verder zijn. Maar ik moet je nog die fles geven om je met melk te voeden, terwijl je allang aan de vaste spijzen toebehoorde te komen. Nou, ik denk dat als de prediking daar nauwelijks aan toekomt, dat dat ook een schadelijke uitwerking kan hebben op het geestelijke leven van mensen die dus, nou ja, ze kunnen door Gods geest wel verder geleid worden en ze kunnen wel een goed boek uit de kast pakken en daar onderwijs uit krijgen, dat kan allemaal, maar de prediking komt dan toch wat tekort. Ja. Je moet er toch ook mee rekenen dat de pasgeborenen, afgedacht van degenen die er buiten staan, van degenen die er geen deel aan hebben, en dat zijn de onverschilligen en de geveinsden enzovoort, maar als het gaat om de geestelijke zaken, dan zijn er toch, behalve de pasgeboren kinderkens, Johannes maakt onderscheid tussen kinderken en tussen jongelingen en tussen vaders enzovoort. Ja, maar dat is het werk van Gods geest natuurlijk, hè. Wat u bedoelt, dat is de uitwerking die kan bij de een anders zijn dan bij de ander. En een preek bestaat natuurlijk ook altijd uit meer dan één of twee zinnen. Je zingt ook al verschillende psalmen. En het ene vers dat kan de een aanspreken, het andere vers dat kan tegen de ander wat te zeggen hebben. En zo kan het in de prediking zijn. Ook de een wordt er binnen geplaatst en de ander wordt er buiten gezet. En daar heb je ook weer een stuk van ja, dat de geest iedereen toedeelt naar de mate die hij weet dat nuttig en nodig is. Als die dingen inderdaad maar gebeuren. Ja. 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 Ja, dat staat er ook. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Dat kun je niet op iedereen toepassen, denk ik. Er zijn er ook die de Heere wel gezocht hebben. Ja, die zijn dan ook zoekend gemaakt, kun je zeggen. Die zijn gezocht, die zijn gaan zoeken omdat ze al van de Heere gevonden waren, zonder dat ze het zelf wisten. Maar die tekst, er is een categorie mensen die zeggen, ja, God heeft me in zo'n wonderlijke weg gevonden. Ik zou nooit naar hem gevraagd hebben, maar hij heeft me stilgehaald. Paulus is daar een voorbeeld van. Die is ook gevonden. De Heere heeft hem gevonden en toen is hij pas gaan zoeken en gaan vragen. Maar wat u zegt als laatste, dat als de Heere werkelijk tot de ziel komt en als hij spreekt en zijn woord gebruikt, ja, dan ligt het ook vast. Dan heb je nou zoiets. Dat hoeft dan niet speciaal ten aanzien van de kennis van de Heere Jezus te zijn. Er zijn nog veel meer dingen die de Heere door de geest de mens onderwijst. Maar als het van boven komt, dan komt er, is het altijd met een bepaalde klem, met een bepaald gezag, met een bepaalde uitwerking. Je hebt er van die dingen die zo bij een mens binnenkomen, zo in zijn gedachten opkomen. Maar dat gaat ook weer voorbij. Dat is voor een ogenblik misschien best iets waar je een ogenblikje mee vooruit kan. Maar dat is niet dat krachtige werk. Hè? Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dat is toch van een andere aard dan dat er wel eens een waarheid bij je boven komt. Goed. Nou, kan ik misschien nog even die vraag nemen die dan met het onderwerp van de prediking van een week geleden te maken heeft. In 1 Korinthe 10, vers 5 staat dat de meeste Israëlieten in de woestijn ter nedergeslagen zijn. U zei vorige week daarover vanwege hun terugverlangen naar Egypte. Ik zou me kunnen voorstellen dat iemand die worstelt met de uitverkiezing zou reageren met in vers 5 van dat hoofdstuk dus. Staat ook in de eerste plaats dat God geen welgevallen in hen heeft gehad. Hoe moet je omgaan met zulke tegenwerpingen? Nou, niet iedereen die hier is, heeft toen die preek gehoord. Maar het is duidelijk uit het verband. Ik heb toen wat gezegd over Israël dat door de Heere uit Egypte geleid is. Ze allemaal in de wolken in de zee gedoopt heeft en in Mozes gedoopt. Maar ja, hoewel ze allemaal uit diezelfde geestelijke steenrots gedronken hebben, die volgde heeft God toch in het merendeel van hen geen welgevallen gehad en ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. 1 Korinthe 10 zegt niet dat dat door het ongeloof was, maar Hebreeën 3 zegt dat natuurlijk wel duidelijk. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Ze zijn niet omgekomen omdat ze geen spijzen hadden, ze hadden allemaal het mannen. Ze zijn niet omgekomen omdat ze geen water hadden, ze dronken allemaal uit die steenrots. Ze zijn omgekomen vanwege hun ongeloof. En dan wordt de vraag gesteld, maar staat hier eigenlijk niet wat anders? Staat hier niet dat God in hen geen welgevallen gehad heeft? En slaat dat niet op de verkiezing? Dus ja, dan kon het eigenlijk ook niet anders. Ik lees hier niet de verkiezing. Ik lees hier in die uitdrukking dat God geen welgevallen in hen gehad heeft. God had geen welgevallen in hen, omdat zij niet in zijn wegen wandelden. Omdat ze zijn beloften niet geloofden. Omdat ze zo wederspannig waren. Omdat ze iedere keer het beter wisten. Omdat ze zelfs de gaven die God gaf, hebben miskend en veracht. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Daar hebben ze de Heere mee tot toorn verwekt. Daar hebben ze een eigen onheil over zich afgeroepen. En dat heeft God ertoe gebracht. Hij heeft geen welgevallen in hen. Natuurlijk, die uitdrukking die kun je ook op de verkiezing laten slaan. Maar ik laat hem niet op de verkiezing slaan als het niet overduidelijk in het woord van God gezegd wordt. Hier in het verband lees ik het veel meer in die zin. Ze hebben God tot toorn verwekt door hun zonden, door hun opstand, door hun ongeloof. Ze hebben naar Egypte terugverlangd. Ze hebben zelfs een hoofd willen opwerpen om als leider naar Israël, naar Egypte terug te keren. Ze hebben wat een keer uitgeroepen. Zaten we daar nog maar? Tegen Mozes gezegd, je hebt ons alleen maar hier gebracht om ons te doden in de woestijn. Nou, dat heeft Gods ongenoegen zo krachtig opgeroepen dat hij ze daardoor heeft neergeveld in de woestijn. Dus dan heeft dat toch weer met dat ongeloof te maken. Ja. Goed, we zullen gaan eindigen. Ik heb een beetje een probleem. En dat is uw schuld niet, het is ook mijn schuld niet. Maar dat hangt helemaal samen met het feit dat die synode van ons maar niet tot een eind kan komen. En dan moeten we in december helaas nog een keer 2 dagen vergaderen. En daar zit die avond van de 8e eigenlijk ook bij. Dat over 2 weken. Ik kan dus geen Bijbelkring doen. Ik heb geprobeerd daar een oplossing voor te vinden. Ik heb geprobeerd om een ander voor die Bijbelkring te vragen en dat is me ook niet gelukt. Ik had broeder Kievit willen vragen of hij iets uit wilde leggen voor onze scriptie aan de gemeente. Misschien dat daar wel belangstelling voor was, dat ging over de prediking in de afgescheiden kerk. Maar die moet die avond naar Apeldoorn, omdat de uitslagen bekendgemaakt worden van de examens van Hegas, Arnouds en zo. Dus die wil daar graag bij zijn. Ik heb nog een poging gedaan en ik heb de vrouwenvereniging Lydia geprobeerd te bewegen om vanavond te ruilen. Maar die zitten op die 15e augustus zo vast met hun kerstavond dat dat ook moeilijkheden gaf. En van die kant heb ik te horen gekregen dat ik maar een avond rust moest nemen. Dus. Nou, in de hoop dat u mij verontschuldigt, maar dan hopen we toch, ik kondig dat nog wel aan, dan even een welzijn een keer wel verder gegaan met Filippenzen 3, al is het dan nog niet op korte termijn, want dan gaat het natuurlijk al heel snel naar de kerst toe. We zullen gaan zingen samen, Psalm 103. Het 6e vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Laten we samen danken. Heere, wat een wonder is dat dat de mensen zijn die door u met zoveel genade zijn begiftigd en gezegend, dat ze vergeving van zonden hebben. En hebben we dat niet allemaal nodig, Heere? Als wij onze zonden op ons hebben, als we voor uw rechterstoel verschijnen, dan zijn die zonden genoegzaam om ons voor eeuwig te doen wegzinken in het verderf onder uw rechtvaardig oordeel. Maar nu hebt u een weg geopend en u hebt een middelaar gegeven waardoor dat anders kan worden. En waardoor het beleefd kan en mag worden, maar bij u is vergeving. Heere, wilt u het ons allemaal op het hart binden om die dingen allereerst en allermeest te zoeken. Niet te rusten voordat we daar deel aan hebben, voordat dat heilgeheim ons bekendgemaakt is door uw Heilige Geest. Heere, laten wij met deze dingen toch werkzaam zijn in ons leven. De dingen zoals Paulus ze onder woorden bracht, waarbij hij het niet meer doen kon met de uiterlijke dingen, hoezeer die ook zegeningen geacht mogen worden. Maar ze kunnen onze zaligmaker niet zijn. Paulus heeft geleerd dat zijn gerechtigheid elders moest liggen. En hij heeft het ook ondervonden dat hij elders lag. Hij heeft hem gekend in die volkomen algenoegzame zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Die grond onder de voeten te mogen hebben, Heere. Die schuilplaats te mogen kennen. De mantel van zijn gerechtigheid te mogen ontvangen. Om daarmee bekleed te zijn. Zo waarlijk voor u, de rechter van hemel en aarde, te kunnen bestaan. Om het dan uit uw eigen mond te horen. Ik zie geen zonde in mijn Jacob en geen ongerechtigheid in mijn Israël. En dat alles om Christus wil. Heere, geef dat die dingen voor ons geen theorie zijn en geen theoretische waarheid blijven. Maar dat we de dingen mogen leren kennen als beleving in de oefeningen en werkzaamheden van het geloof. Laten we het u mogen bidden, Heere, voordat we van hier gaan. En zegen ons nu verder. Zegen ons met die genade en met die gunst en met dat heil. En hoor ons om Jezus wil. Amen.